Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Migraine is geen bijzaak. Migraine is een hoofdzaak. Een hersenziekte waar ik en ruim 2 miljoen andere Nederlanders, vrouwen, maar ook mannen en kinderen elke dag mee moeten leven. Maak van migraine een hoofdzaak. Op migraineisenhoofdzaak.nl.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Goedemiddag, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij de finale van het Ouderen Songfestival.
Het Ouderen Songfestival gaat weer van start. In september en oktober zijn er 10 voorrondes door het hele land. In Amsterdam zijn er 4 voorrondes. Op zondag 2 september in het Leo Polakhuis. Op donderdag 6 september in de Rode Bioscoop. Donderdag 20 september in het EV-Jan Twiskehuis. Zondag 21 oktober verpleeghuis De Venser. De aanvang is om 2 uur 's middags en de toegang is gratis. U kunt natuurlijk ook zelf meedoen. Geef u op via de website www.ouderensongfestival.nl. De Grand Finale is op zaterdag 8 december in het De Lamarck Theater.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur op Radio Salto Stads FM. Informatie, actualiteit, muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town. Beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town, vanavond in studio Silvia Terribili. En vanavond zullen we praten over deze verschrikkelijke tragedie in Italië, de instorting van de Ponte Morandi, de Morandi-brug. Questa rogna, questa misera California. We beginnen met een nummer van Virginiana Miller. Dit is Acque Sicure, Zekere Water. L'onda ci trascina giù, giuro che non si tocca giù. Oltre acque sicure giù, nelle nostre paure, gli schiaffi frangenti contro.
Superfici senza scivolare.
En dit was Virginiana Miller in Acque Sicure, veilig water. Ja, veiligheid, daar gaat het om. Ik wil allereerst beginnen met herdenken. Die meer dan 40 doden. Mensen die gewoon op die dag op die brug reden. Niet vermoedend. Dat was hun vertrouwde brug. Mensen die misschien naar hun werk toe gingen. Of lokale verkeer. Of misschien wel vrachtwagenchauffeurs. En dan ineens gebeurt dit. Nog steeds heel onwerkelijk. En voor veel, in veel opzichten ook nog steeds heel erg onduidelijk wat precies kon gebeuren. Hoe kon zo'n brug in het Italiaanse Genua instorten? Was het een ontwerpfout? Speelden de extreme weersomstandigheden een rol? Maar dat schijnt heel moeilijk te zijn, heel onmogelijk. Dit soort bruggen, die worden gebouwd. Ze moeten absoluut tegen elke vorm van extreem weer kunnen. Bliksem, dat kan absoluut niets tegen zo'n brug doen. En wat is precies gebeurd? Het werk van de Italiaanse architect Riccardo Morandi is van innovatief niveau. Rob Nijssen is hoogleraar constructieleer aan de Technische Universiteit in Delft. En in de jaren 60, hij zegt, toen de brug bij Genua werd gebouwd, was er grote behoefte aan snelle uitbreiding van de infrastructuur. Nieuwe technische wegen werden ingeslagen. In die tijd was dit ontwerp verantwoord. De in 1989 overleden Italiaanse architect en ingenieur Morandi maakte tijdens de wederopbouw het ontwerpen van talloze bruggen, fabrieksgebouwen en elektriciteitscentrales. En niet alleen in Italië, maar ook elders in de wereld. Er zijn andere twee bruggen van dezelfde ontwerper in de wereld gebouwd. Eentje in Maracaibo, in het meer van Maracaibo in Venezuela. Het is een 8 kilometer lange brug en een andere in Libië. Maar de brug in Maracaibo is ook een ongeluk mee gebeurd. Het is ook ingestort omdat een schip tegen een van die pijlen ging. Morandi was een specialist op het gebied van betonnen constructies. Kenmerkend voor hem was het gebruik van voorgespannen beton. En dat is beton dat onder spanning wordt gehouden door een stalen kabel die er onder grote trekkracht in is geplaatst. In Genua werd een combinatie van voorgespannen en gewoon gewapend beton gebruikt. Maar deze brug verdiende niet de structurele schoonheidsprijs. Want aan weerszijden van de pilonen, dat zijn de staanders van de brug, wordt het wegdek gedragen door 2x2 tuien. Dat zijn kabels. En per paar liggen ze zo dicht bij elkaar dat dit van een afstand lijkt alsof het één tui is. Hoe groter de afstand is die wordt overbrugd, hoe meer steunpunten nodig zijn volgens de heer Nijssen van de Technische Universiteit in Delft. Voor de overspanning bij Genua is het een beetje weinig. Al hoeft dat niet slecht te zijn, die brug stond er al 50 jaar. En 50 jaar op zich, een brug van 50 jaar is een jonge brug. Dat wordt door deskundigen gezegd. Dit soort bruggen die moeten eigenlijk 100 jaar in principe mee kunnen gaan. Hele ouderwetse bruggen, die zijn eeuwen goed gebleven. Dus de constructie van de hangbrug in Genua, want het is een hangbrug. Er zit gewapend beton. Beton dat is gegoten over een netwerk van gevlochten staaldraad. En iedere pijler heeft twee tuien. Tuien zijn kabels die het wegdek dragen en verbonden zijn met de pilonnen. Moderne bruggen dienen het incasseringsvermogen te hebben om het breken van één tui op te vangen. Maar deze brug is daar niet op ontworpen. En verder zijn er zorgen over betonrot. Door roest zet het staal van de bewapening uit. Zo komen er kleine scheurtjes en wordt het beton zwakker. Het kan niet worden uitgesloten dat er een ontwerpfout ten grondslag liep aan de ramp in Genua. Maar het ligt niet voor de hand. Volgens Simon Wijten, hij is hoogleraar betonconstructies aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat de brug er zo lang heeft gestaan, maakt het minder waarschijnlijk dat een ontwerpfout de oorzaak is. De bouwtechniek van deze brug heeft Morandi vaker toegepast. Die is in aanleg niet fout. In Nederland is de Galle-Kopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht volgens hetzelfde principe gebouwd. Wijten denkt eerder aan de belasting door vracht en personenverkeer die de afgelopen halve eeuw sterk is toegenomen. Onder invloed daarvan verouderen staal en beton. Vergelijk het met een paperclip, als je die vaak buigt, breekt hij. Maar volgens andere Italiaanse deskundigen, dan was deze brug wel gebouwd. Rekenen dat er tienduizenden tanks daarop zouden kunnen rijden. Dus in principe, dat worden bruggen getest. En dan moeten bruggen in staat zijn om het vervoer van tienduizenden tanks, hele zware tanks, gewoon kunnen dragen. Dus dit argument is ook twijfelachtig. Kort na de ramp werd gewezen op de extreme weersomstandigheden tijdens het inzakken van de brug. Daar moet de oorzaak niet worden gezocht, volgens Wijten. Een brug moet tegen extreme weersomstandigheden bestand zijn. Ze kunnen hooguit een en ander gebrek aan het licht brengen. Zijn Delftse collega gaat ervan uit dat in combinatie van gebrekkig onderhoud, onvoldoende inspectie en de expansieve groei van het verkeer verantwoordelijk is voor het drama van Genua. In beton en staal groeien scheurtjes door vermoeiing. Die microschade groeit elke keer als vrachtwagens over de brug denderen. Zoutwater van de zee dringt door in het beton, waardoor de bewapening gaat roesten. Hij wijst erop dat er al eerder is gewaarschuwd voor het roesten van stalen staven in het beton. Uiteindelijk bleek noodweer te veel te zijn voor deze brug. Bij het ontwerpen van bruggen wordt er tegenwoordig rekening mee gehouden dat een onderdeel van het bouwwerk kan bezwijken. Een brug dient het incasseringsvermogen te hebben om een element te verliezen, terwijl de rest overeind blijft. Volgens Nijssen is hier bij de brug van Morandi niet aan gedacht. Als daar een tui breekt, stort de brug in. Dat vinden we nu een kwetsbare ontwerp. Die kennis was er destijds nog niet. En inderdaad, er is één video op internet. Het is niet zo duidelijk, maar de brug gaat in één keer naar beneden. Dus de pijler gaat in één keer naar beneden. Dus door het kapot gaan van een van die tuien, dan blijkbaar ging de brug meteen instorten. Dat is iets wat eigenlijk ondenkbaar is, want het proces zou zich langzamer vertrekken, niet in één keer. Dus alleen het breken van een tui zou niet meteen totale instorting in heel weinig tijd kunnen betekenen. We gaan luisteren naar Gittoni en Company. Mm-hmm. Dit is Raggio di Sole. Was Gittoni and Company in Raggio di Sole. De Ponte Morandi maakt deel uit een infrastructuur van Italië. Dat zijn meer dan 3000 kilometer autosnelwegen, snelwegen. En de Italiaanse overheid heeft ze geprivatiseerd in de jaren 90. En dus ze worden nu beheerd door Autostrade per l'Italia, waarvan het bedrijf Benetton de grootste aandeelhouder is. De Italiaanse regering verwijt nu Autostrade per l'Italia dat zij niet goed onderhoud hebben gepleegd voor deze brug. En dat dit mede een van de oorzaken is van deze enorme tragedie. We gaan nu luisteren naar een bijdrage van Borghi Aquilini. Van Claudio Borghi Aquilini. Hij is senator in het nieuwe parlement, in het Italiaanse parlement, gekozen na 4 maart. Hij maakt deel uit van Lega. En hij spreekt hier in een interview met de BBC. En hij praat over de Morandi-brug en de redenen volgens hem. De oorzaken en het probleem van het onderhouden door Autostrade per l'Italia. Dit is Claudio Borghi Aquilini.
This is James Reynolds. Well, there have been numerous theories put forward as to why the bridge might have collapsed. The safety of its design, its age, more than 50 years old, increased volumes of traffic. But for the moment, the government is gunning for Autostrade per l'Italia, the company responsible for the maintenance of the bridge. But why is that? Claudio Borghi is an MP and economic spokesman for the far-right Lega, one of the parties in the governing coalition.
Because it was under their responsibility to do the maintenance. The privatization of the motorways in Italy in 1999, they're getting huge profits from the tolls of the motorways in a way that always angers people because every year there is a fixed increase in tariffs, let's say 4%, 5% increase in tariff every year, even if there is no inflation. And always is due because they are making maintenance. Problem is that they are not making it. or not making it enough, because the bridge cannot collapse like this.
But the company insists that it has carried out its obligations, that it carries out regular inspections and indeed maintenance. You're effectively blaming them for the deaths of 39 people.
Well, something wrong probably should have happened, because if ever the maintenance was perfect and something like this, a bridge like this could not collapse. And I have to say that there has been a lot of interrogation in the past regarding the safety of that bridge, because there was visible signals that there was something wrong going on. That's the reason they decided to make a bid for a restoration of the bridge, but probably too late.
So what do you intend to do with this company? There's been talk from the government of fining the company. There's been talk of withdrawing the contract for maintaining the bridge.
They have a concession at the moment. The problem of this contract is that it has been kept always a secret, even from parliamentary inquiry. It was impossible to see that this contract that has been done by the left government in 1999. I think that the government probably took a look finally at this contract, and it's possible to unwind the concession.
Do you think the collapse of this bridge in Genoa is symptomatic of a much wider problem in Italy, that you have a crumbling, aging infrastructure?
Yes, I do. Fact is that once you have to deal with always every year cutting down in expenditure, cutting down in resources or something like this, the maintenance is something that usually is the first thing that gets postponed, but it's not something that is possible to do anymore.
I notice that your leader, Matteo Salvini, has lost no time in blaming the EU, saying the EU is preventing Italy from spending money on its own infrastructure.
Well, it's true.
Is it true the EU has given the green light to some 10 billion euros on infrastructure spending, including in Genoa?
I hope so.
Not hope so, that is a fact. You can hardly blame the EU for your problems if they promised all this money for spending on infrastructure.
No, listen, there is always a mistake in understanding this kind of situation, because it seems that we are asking for someone else's money. Probably it's better to remember that we are not receiving a single euro from EU or any other European country since forever. Italy never received a single euro for nothing, only paid. But we cannot do the expenditure with our own money, because there is the rule of the deficit or something like this. With the existing rules, if everything has been relaxed, and so I can spend 10 billion, all the best. But the situation is that at the moment we are prevented to do our own maintenance due to the rules of EU.
That was Claudio Borghi, an MP and economic spokesman for the far-right Lega, one of the parties in Italy's governing coalition.
Ja, en dat was Claudio Borghi Aquilini, hij is senator, lid van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer in Italië, zo heet het, senator voor de Lega. En hij zegt dat dat onderhoud had gedaan moeten worden door Autostrade per l'Italia, maar dat is niet genoeg gebeurd, niet op een efficiënte manier gebeurd. Autostrade, het is meer dan 3000 kilometer. Autosnelwegen in Italië zijn geprivatiseerd in de jaren 90, in 99. En daar begon het probleem al. Al die particuliere beheerders deden niet voldoende onderhouden. En dat blijkt. Nou, volgens de journalist van BBC geeft de Europese Unie meer dan 10 miljard euro aan Italië voor infrastructuur. Maar de vraag is, waar gaat dat geld er naartoe? Want als je in Italië bent, soms zie je bijvoorbeeld projecten zoals roltrappen die van een station naar een omhoog in een dorpje gaan, liften. Dus dat zijn allemaal leuke projecten, maar en dat komt allemaal, dat wordt allemaal gedaan met Europese gelden. Maar dat zijn allemaal leuke projecten daarbij. Dus voor onderhoud wordt inderdaad geen geld gegeven. Dat is iets wat de Italiaanse overheid met eigen gelden moet doen. Maar volgens Claudio Borghi Aquilini is er nooit geld genoeg. En er zijn ook heel veel restricties. Dus de Italiaanse overheid moet bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En het eerste wat waarover bezuinigd wordt, dat is onder andere onderhouden. Onderhoud en misschien ook weer controle op die beheerders, in dit geval van autosnelwegen. Dit is Vito Ranucci Ensemble in Onde. En u luistert naar Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. En vanavond praten wij over die verschrikkelijke tragedie van de Ponte Morandi in Genua. Straks gaan we luisteren naar een bijdrage van een andere lid van het parlement. Het is een andere senator van die andere coalitiepartij, de Vijfsterrenbeweging. Het gaat om Gianluigi Paragone. Hij was journalist en nu is hij lid van het parlement. En zijn verhaal gaat meer over de privatiseringen. Wanneer zijn ze gestart? Het is een lange geschiedenis. Alles begint in de jaren 90. En dat was een beslissing genomen op een jacht, op de Britannia jacht, op 2 juni 92. En daar werd het op een beetje geheimzinnige manier besloten over de toekomst van de Italiaanse privatisering, onder andere van alle infrastructuren. Dus onder andere ook wegen. Dit is Blue Vertigo, L'Assenzio.
Il mondo è così privo. la pace. Pensi a quello che farai e a quello che smetterai di fare. La pioggia, le feste, il dottore, l'alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto, costruire una capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, prete, gli sposi, la marijuana. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Che non avete affatto. Fai una cosa, poi non sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Se non sbaglio stamattina era 1904. Le sfide, le vacanze, lo stato, la soldi, mangiarsi le unghie, gli amici in borghesiti, sadomaso, l'erba, voglio il cibo giapponese, i dischi, capire, battiato, film d'orrore, le case chiuse, fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Speciali,
la polizia,
travestirsi,
la censura,
l'oppio,
la religione,
il l'ego,
l'assenzio.
Dat was Blue Vertigo in L'Assenzio. En nu gaan we luisteren naar Gianluigi Paragone. Hij is senator in bij de Italiaanse Senaat voor de Vijf Sterren Beweging. En hij praat over de privatiseringen die ten grondslag staan aan het hele verhaal van privatiseringen in Italië. Een enorme privatiseringsgolf in de jaren 90. Hij praat over het ontstaan daarvan. We gaan luisteren naar... hij praat in het Italiaans. Ik zal af en toe even stoppen en in het Nederlands samenvatten. Dit is Gianluigi Paragone.
Le storie sono invece importanti per recuperare il senso della memoria e riuscire a capire, a mettere a fuoco anche i fatti del presente. Anche se sono fatti drammatici come quelli purtroppo accaduti a Genova, che però stanno richiamando il tema più generale delle privatizzazioni.
Zo, in dit geval het gaat over hele tragische gebeurtenissen, maar je moet het heel lang van tevoren weer terug pakken. We hebben te maken met die privatiseringen.
Allora, siccome, come dicevano i latini, scripta manent, è meglio rileggersi alcuni pezzi di queste storie. La deriva neoliberista e l'assalto al patrimonio collettivo, incluso quello che ci ha fornito madre natura, l'acqua e il suolo, in Italia hanno radici relativamente lontane. Il pressing funzionale all'appropriazione di infrastrutture, servizi, aziende di Stato, Beni comuni e reti pubbliche da parte del sistema gangbang non è roba di oggi.
La storia. Dus de privatisering van alle infrastructurele instellingen, wat betreft energie, vervoer, diensten, autosnelwegen, transport. Dit komt van ver. Dit komt uit de jaren 90.
A parte sì, dal Prodi degli anni Ottanta e dallo smantellamento dell'IRI. Ma il suo
dus, degene die begon, dat was Prodi. Bekend, heel bekend, omdat hij een van de makers is van eigenlijk van het Europese project in Italië. En hij heeft de IRI, dat was het staatsindustrieconcern,
geprivatiseerd. Il suo vero peccato originale nella Britannia del 1992. Era il.
Dus alles begon in, op, het, op de jacht Britannia in 1992.
2 giugno del 1992, era la festa della Repubblica.
2 juni. 1992, 2 juni is de feest van de Republiek, dus een hele belangrijke dag voor Italië.
Diciamo che più sfacciati di così, anche più insolenti di così, non potevano essere, tenendo anche conto che il 23 maggio del 1992.
Het was ook al een tragisch jaar geweest. Op 23 mei werd, werd Giovanni Falcone een van de belangrijkste mafiabestrijders in Italië vermoord met zijn escorte.
Saltava per aria a Capaci Giovanni Falcone con tutta la sua scorta. Quindi sono settimane intense. Bene, ed è proprio in quelle settimane, proprio in quel 2 giugno del 1992, che si apre questa riunione assolutamente informale, strana, tratti misteriosa.
Een bijna mysterieuze ontmoeting op de Britannia.
Con il nome del Britannia, la riunione del Britannia. Ne parla Francesco Cossiga per esprimere parole molto dure nei confronti.
Francesco Cossiga, voormalig president van Italië, sprak met forse kritiek over deze ontmoeting.
Di Mario Draghi, che allora era sul Britannia.
Mario Draghi was ook op de Britannia.
Come direttore generale del tesoro.
Hij was toen directeur generaal van de schatkist.
Era anche Carlo Azeglio Ciampi, che era allora governatore della Banca d'Italia.
En ook Carlo Azeglio Ciampi, hij was op dat moment directeur van de Banca d'Italia. Hij was ook op de Britannia.
L'anno successivo sarebbe diventato presidente del Consiglio. Quindi il Royal Yacht Britannia, appunto, viene ormeggiato in rada tra Civitavecchia e Argentario, questo panfilo di proprietà della regina Elisabetta II.
Dus dit deze yacht werd was aangemeerd tussen Civitavecchia en Argentario aan de Toscaanse kust. En deze yacht was in bezit van de koningin van Engeland.
Era stato affittato per l'occasione ad un centinaio di banchieri, tra cui manager di Goldman Sachs, Barclays.
Voor de gelegenheid werd die jacht toen gehuurd aan honderden bankiers.
Lo speculatore George Soros, ci sono anche Innocenzo successivo sarebbe diventato presidente del Consiglio. Quindi il Royal Yacht Britannia, appunto, viene ormeggiato in rada tra Civitavecchia e Argentario. Questo panfilo di proprietà della regina Elisabetta II era stato affittato per l'occasione ad un centinaio di banchieri, tra cui manager di Goldman Sachs, Barclays, lo speculatore George Soros.
Dus er werd gehuurd aan honderdtal bankiers, waaronder Goldman Sachs en George Soros.
Ci sono anche Innocenzo Cipolletta, allora era direttore generale di Confindustria, ci sono tante altre.
Ma anche il direttore di industriale Cipolletta.
famiglie blasonate del capitalismo italiano. Insomma,
and the belangrijkste kapitalistische familie van Italië.
C'è l'Italia che conta, che incontra la finanza che conta.
Dus het Italië dat dat een rol speelt, ontmoet de internationale finance dat een rol speelt in de wereld en die de wereld beheert in feite.
La finanza che da lì a poco avrebbe anche messo le mani sugli asset fondamentali che lo Stato stava per mettere in vendita o in svendita.
Dus het idee was dat de Italiaanse overheid in de verkoop of in de uitverkoop een aantal strategische assets straks zou zetten. In de verkoop of in de uitverkoop.
Chiaro, non ci fu il tempo materiale per discutere i dettagli di tutte le operazioni, ci mancherebbe, ma indubbiamente il nucleo della questione fu evidente fin da subito. Sul Britannia si diede il segnale di semaforo verde. Cioè,
dus op de Britannia werd een groen licht gegeven voor alle belangrijke privatiseringen van Italië.
Quello che era chiaro che in quella situazione avevano così raccolto attorno ad uno yacht battente bandiera britannica, avevano raccolto un po' il gotha della finanza, il gotha delle istituzioni e il gotha dell'impresa per.
Dus het gotha van financiën, van instellingen en van multinationals zat op de Britannia.
Discutere della stagione delle privatizzazioni. Quelle privatizzazioni.
Om te praten over privatiseringen.
Che poi decenni dopo sarebbero divenute il mantra del nuovo linguaggio, del nuovo sistema grammaticale macroeconomico che passa con il nome.
E later zullen de privatiseringen het mantra worden van de nieuwe liberistische neoliberale taal.
Il neoliberismo. Bisogna privatizzare, bisogna svendere, bisogna.
Je moet privatiseren, je moet uitverkopen.
Lo Stato sempre più leggero.
De staat en de overheid moeten altijd lichter worden.
Più efficiënte, già, perché le privatizzazioni.
En efficiënter.
Le privatizzazioni servivano non solo per, a detta loro, per migliorare le condizioni del cittadino.
Okay? Dus privatiseringen zouden betere voorwaarden aan de burgers kunnen bieden.
Maar ook per avere uno stato più snello e più efficiente.
Maar ook een snellere en efficiëntere staat.
La privatizzazione ci ha assicurato con il corso degli anni un mercato equo, un mercato giusto anche nei confronti dei
cittadini. Om een eerlijke markt te bereiken.
E un mercato al riparo da pirati e piraterie.
Een markt die zou beschermen tegen piraten.
La SIP, continuo nella lettura, la società pubblica dei telefoni che diventa Telecom, si può far risalire a quell'episodio.
Una de uitverkoop van het telecombedrijf, dat heet de SIP, vond ook plaats op de Britannia.
Che dapprima fu spolpata dai nostri capitani coraggiosi, come nel 1999 l'allora presidente del Consiglio D'Alema appellò Roberto Colaninno, che scalava con soldi non suoi la Telecom, poi.
Eerst werd Telecom uitgemolken.
Poi venne indebitata fino al collo.
En dan kreeg Telecom heel veel schulden.
Più volte di mano per finire in ultimo.
En later ging die van hand tot hand werd die hier en daar verkocht.
Stranieri.
Uiteindelijk kwam die in handen van buitenlandse investeerders.
Per la privatizzazione di Eni, delle Poste, della Comit.
Dus Eni, dat is het olie nationale staatsbedrijf, posterijen.
La più importante banca pubblica italiana.
De belangrijkste Italiaanse openbare bank.
E poi degli elettrodotti, dei gasdotti, di tutti i servizi.
En dan al die gaspijplijnen.
Pubblici venne intonato simbolicamente lì.
Van het netwerk van elektriciteit.
Aperto, lontano dagli occhi del pubblico, quasi clandestinamente. I beni della collettività.
Dus bijna op een clandestine manier werden al die afspraken gemaakt op de Britannia.
Cresciuti con il lavoro degli italiani e con le loro tasse, sarebbero dunque stati destinati alle mani dei privati.
Dus alles wat publiek was, zou in de handen van particulieren terechtkomen.
La fortuna di Benetton con le autostrade è parente delle logiche tecnocratico, politico e affaristiche del Britannia. La concessione di 3.000 km di rete autostrade.
Dus Benetton kreeg de concessie, het beheer van 3.000 km autosnelwegen en het was een cadeau.
Stradale alla famiglia Benetton fu un vero e proprio cadeau. Quindi, come vedete, è importante ad un certo punto capire i pezzi delle storie, metterli insieme e riuscire a fare chiarezza su quella stagione che oggi chiamiamo stagione delle privatizzazioni, una stagione che mette insieme finanza, industria e politica. Allora forse credo che sia opportuno approfittare della prossima commissione d'inchiesta sul sistema bancario anche per capire quelle opacità di quella stagione, che è la stagione delle privatizzazioni, capire se i capitani coraggiosi, utilizzando la leva del debito, hanno poi restituito quello che il sistema finanziario aveva prestato loro.
En dit was een bijdrage van Gianluigi Paragone. Hij is lid van Senaat in Italië, van de regering, en hij maakt deel uit van de Vijf Sterren Beweging. Gianluigi Paragone.
sbagliato e so cosa dirai. Lo so di aver sbagliato e sono qui, ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio. Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so, non so resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è farne a meno del tuo amore, impazzirei, ma perdermi tra i sensi mi divora e io non cambio mai. Questa frase è sopra il muro, cancellerò, non posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità, e io la voglio.
Was La Cruz in Io Confesso. En daarnet luisterden we naar FL 66, FL 65 en een nummer was The Age. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town. Vanavond spraken wij over deze verschrikkelijke tragedie van de Ponte Morandi in Genua. We luisterden naar een paar bijdragen van Gianluigi Paragone en van Claudio Borghi Aquilini. Ja, 5 miljoen euro gaan naar. Dat zijn de inkomsten van de tolwegen in Italië. Uit die 5 miljard. Euro, dat zou in deel naar onderhoud moeten gaan, maar blijkbaar gaat het grootste gedeelte naar dividenden toe en voor onderhoud blijft heel weinig over. Dit is zeker één van de belangrijkste oorzaken van die verschrikkelijke tragedie in de instorting van de Ponte Morandi in Genua. En we zullen zien hoe de zaak zich ontwikkelt, wat de regering gaat doen en of deze concessie inderdaad ingetrokken wordt of er een procedure begint. Wat ook heel vreemd blijft, is dat er praktisch geen beelden zijn van de instorting, terwijl op zich volgens expert overal camera's moeten zijn. Maar blijkbaar heeft geen enkele camera echt het instortingsmoment kunnen opnemen. Dat blijft ook een raadsel in zo'n tragedie die verschrikkelijk blijft. We denken ook aan de meer dan 40 slachtoffers en hun namen moeten niet vergeten worden. Dit was Radio Onda Italiana, dit was Voice of the Town met Silvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht en ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, naar Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili op Radio Salto Staats FM op dinsdagavond van 21 tot 22 uur. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.